podcast over werken met een arbeidshandicap. We starten deze aflevering met een kleine disclaimer. Dit is namelijk een virtuele podcast wegens een coronacarantaine van een van de gesprekspartners, dus je gaat mogelijk een iets andere geluidskwaliteit hebben dan in de andere afleveringen. Ik mag alvast twee gesprekspartners verwelkomen die er een persoonlijke missie van hebben gemaakt om echt werk te faciliteren voor mensen met een arbeidshandicap. Welkom Merel Terlien en Johan Kremmery. Als opwarmer, wat zijn de eerste drie dingen waar jullie spontaan aan denken bij het woord inclusie? En ik stel voor ladies first, dus Merel.
Inclusie, iedereen doet mee. Geen drempels en op maat van iedereen.
Mooi. Oké, Johan, wat is dat bij jou?
Voor mij wil dat zeggen dat je een samenleving hebt waar iedere mens met zijn diversiteit zich maximaal autonoom kan ontplooien. Dat is voor mij eenvoudig dit.
Oké, we blijven nog eventjes bij jou. Stel je gerust uitgebreid voor.
Goed, Johan Kremmery, 56 jaar, afkomstig uit West-Vlaanderen. En rolstoelgebruiker sinds een arbeids-slash-auto-ongeval op 14 december 1989. Dus dat is ondertussen 32 jaar geleden. Ik was dan net 24. 2,5 jaar gerevalideerd. Maar tijdens mijn ziekenhuisopname kwam de werkgever al langs om te zeggen: Johan, als jij denkt klaar te zijn om te werken, wij hebben zeker een job voor u. Wat dan in die periode 1990 toch wel redelijk uitzonderlijk was. En dat geeft u een enorme boost. Dus ik ben na 2,5 jaar daar terug gaan werken. Bedrijf is gesloten omwille van een collectieve sluiting. Een aantal andere jobs in andere bedrijven gedaan. Altijd uit mijzelf gaan solliciteren daar waar ik dacht dat het kon of moest. En soms ook zelfs de job gewonnen ten aanzien van gewone valide kandidaten. Tussen 2008 en 2017, 10 jaar gewerkt bij To Walk Again, de organisatie van Mark Hermans. En toen de job daar afgelopen was, heb ik mijn leven geretuned op jobvlak. 1 deeltijdse job bij Move All The Way, die mobiliteitshulpmiddelen en andere zaken verkoopt naar mensen met een fysieke beperking die actief en of sportief willen leven. Daarnaast een eigen consultingbedrijf opgestart in zelfstandig bijberoep. En eigenlijk 1 grote missie, namelijk echt werk voor mensen met een beperking mogelijk maken zonder drempels. Geen financiële, geen administratieve en geen fysieke. En alles capterend onder mijn persoonlijke slogan: durf onbeperkt denken over en werken met mensen met een beperking.
Nee, mooi, sterk. Ja, Merel, wat mogen de luisteraars over jou weten?
Ik ben dus Merel Terlien, zoals je hebt aangegeven, Lin. Ik werk voor de dienst diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid, dat eigenlijk instaat voor het diversiteitsbeleid van het overheidspersoneel. Onze dienst streeft ernaar om een afspiegeling om van de Vlaamse overheid een werkgever te maken die echt een afspiegeling vormt van de samenleving. En wij geven eigenlijk uitvoering aan het decreet evenredige arbeidsdeelname, wat dat ook echt wel duidelijk maakt wat onze missie is. En ik werk daar eigenlijk als beleidsmedewerker handicap en chronische ziekte. En een van de belangrijke doelgroepen die wij uiteindelijk willen vertegenwoordigen binnen de Vlaamse overheid, maar die wij ook ondersteunen, maximaal ondersteunen, en waar we voor zoveel mogelijk drempels voor weghalen, dat zijn personeelsleden met een handicap of chronische ziekte. Zelf, dat is misschien nog wel interessant om mee te geven, heb ik ook in het verleden CVS gehad. Heb ik ook een periode niet gewerkt, een aantal jaar geleden, toch bijna 1,5 jaar. Dus ik heb ook enige ervaring als langdurig ziek en alleszins. Voilà, ik denk dat dat nu het belangrijkste is dat ik jou kan meegeven.
Oké, en diversiteitsambtenaar, wat is dat voor een beestje?
Ja, dus ik ben inderdaad ambtenaar. Er zijn heel veel verschillende soorten diversiteitsambtenaren binnen de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid is eigenlijk 1 grote noemer waar eigenlijk verschillende werkgevers onder vallen. Verschillende departementen en agentschappen die jullie allemaal wel zullen kennen. Denk bijvoorbeeld aan VDAB, aan Kind en Gezin, Het agentschap Integratie en Inburgering, De Lijn. Dat zijn eigenlijk allemaal entiteiten die samen onder de noemer van de Vlaamse overheid vallen. En er is eigenlijk een centrale dienst die is gesitueerd binnen agentschap overheidspersoneel dat echt de trekker is van het diversiteitsbeleid in al die entiteiten van de Vlaamse overheid. Maar daarnaast worden wij eigenlijk ondersteund door onze collega's in de entiteiten die de rol van diversiteitsambtenaar binnen hun organisatie opnemen om dat diversiteitsbeleid echt vorm te geven op maat en binnen de context van hun organisatie. Ja. En onze dienst wordt aangestuurd door de Vlaams diversiteitsambtenaar. En wij vallen als dienst rechtstreeks onder de minister van Bestuurszaken, die ook bevoegd is voor onder meer gelijke kansen en integratie- en inburgeringsbeleid, Bart Somers.
Oké. Dat is wel interessant om dat eens uitgestippeld te krijgen, dat we dat goed kunnen vatten. Nu, Johan, een vraagje voor jou. Hoe verliep het voor jou om na je arbeidsongeval de draad van het werk weer op te pikken? Heb je daar veel drempels in ervaren? En ook heeft de beperking zelf, of het hebben van een beperking, je kijk op werk veranderd?
Heb ik veel drempels ervaren? Nee. In die zin dat ik iedere dag voldoende energie had om erover te stappen. Maar ik kan me heel goed inbeelden dat voor andere mensen soms de drempels te hoog zijn om erover te stappen en dat ze dus thuis blijven zitten. Ik heb wel een paar keer, toen ik gesolliciteerd heb, de opmerking gekregen, ja, voor ons bent u een interessante kandidaat, maar het werk bevindt zich op de eerste verdieping en er is geen lift. Hoe denkt u dit op te lossen? Dat was het antwoord. Dat is frustrerend natuurlijk, maar dat heeft mij niet belet om altijd te werken. Hoe kijk ik nu naar werk? Dat is een grote meerwaarde. Dus direct na het ongeval heb ik direct gezegd, ik wil werken. Alhoewel ik dit niet moet doen, want het is een arbeidsongeval. Dus je hebt een uitkering vanuit de arbeidsongevallenverzekering. Maar het voordeel is dat je dat wel mag combineren zonder aan iemand iets te vragen. Dus ik kies zelf of ik werk of niet en hoeveel. Natuurlijk worden alle inkomsten bij elkaar gebracht, maar dat is voor iedereen zo. Werken, we hebben dat nodig, want er moet brood op de plank komen. Maar werken maakt gelukkig. Voor mij toch in ieder geval. En er is sowieso een tweedeling in de samenleving, namelijk een groep mensen die werkt en een groep mensen die niet werkt. En ik wou niemand de kans geven om mij te benoemen als iemand die profiteert van het systeem. Dat is een van de redenen waarom dat ik werk, maar ook omdat het mij persoonlijk gelukkig maakt.
En dat stigma, want je benoemt het best pijnlijk, maar vind je... Ja, voel je dat dat leeft? Dat profiteursbeeld?
Ja, dat leeft zeker. Maar dat komt van de twee kanten. Er zijn mensen met een beperking die zouden kunnen werken, maar die expliciet zeggen, ik zit liever thuis in de zetel. Maar je hebt dat ook in de groep van mensen, werklozen, die geen beperking hebben. Maar het ligt ook aan ons als samenleving. Want tot vandaag stralen wij niet uit dat mensen met een beperking verwacht worden te werken. Connie van den Driessen, die ooit Accentjobs opgericht heeft, heeft mij letterlijk gezegd in 2018, Johan, mea culpa, maar wij, de uitzendsector, zijn compleet vergeten dat mensen met een beperking een groep is die zo kunnen jobs invullen. En dus hebben wij daar ook niks voor gedaan. Gevolg, bijvoorbeeld, ik denk dat 50% van de uitzendkantoren fysiek gewoon niet toegankelijk is voor iemand met een rolstoel, bijvoorbeeld. Dus bon, als je al de deur niet doorraakt, hoe kunt je dan zoeken naar een job?
Ja, persoonlijk vind ik het altijd moeilijk om mensen te horen zeggen van ja, er zijn best wel wat mensen die liever niet gaan werken. Ik denk dan van ja, ik denk vooral dat er heel veel mensen zijn die een angst hebben om de stap te zetten, omdat er gewoon heel veel chaos is. Ga ik mijn uitkering verliezen of mijn vervangingsinkomen? Ga ik dit, ga ik dat? Ga ik wel goed genoeg zijn? Want dat idee van, ik heb een beperking, dus ik ben per definitie minder, zit ook echt wel bij mensen binnen. Dus ik vind het soms een beetje gevaarlijk om misschien heel gemakkelijk te zeggen, er zijn mensen die liever in hun zetel zitten. Ik denk dat er wel meer speelt. Merel, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dankjewel, Lin. Ik denk inderdaad dat Het is een grote groep van ik denk dat, pardon, ik ben even aan het hoesten. Hoe ik daarnaar kijk, ik vind dat vrij complex. Ik denk dat een samenspel is van heel veel verschillende dingen. Maar dat het eigenlijk, dat wij als samenleving, dat er nog heel wat stappen te zetten zijn om ook werk effectief inclusief te maken voor personen met een handicap. Dus ik vind dat wel heel belangrijk om, ja, als werkgever, zetten we daar echt ook wel op in. Ook om te tonen dat de Vlaamse overheid ook echt een inclusieve werkgever wil zijn voor personen met een handicap. We zetten bijvoorbeeld heel sterk in op redelijke aanpassingen, op het actief recruteren van personen uit de doelgroep, het openstellen van voorbehouden betrekkingen, het vrijstellen van personen met een handicap van onze personeelsbesparingsdoelstellingen, net om hen meer kansen te geven. Dus ik denk dat we als samenleving nog heel wat stappen te zetten hebben om echt werk te maken van een inclusieve arbeidsmarkt. En ik denk dat de arbeidsreserve onder personen uit de doelgroep is zodanig hoog, dat ik me echt niet kan voorstellen eigenlijk dat enkel iets is dat bij individuen leeft, maar dat er echt ook heel wat structurele drempels die ook echt beslecht moeten worden. Ja, het is ook heel interessant en het is sowieso, iedereen heeft het recht om te werken. Iedereen heeft ook recht op redelijke aanpassingen. En ook, ja, personen met een handicap zijn toch wel een heel deel, vormen een heel deel van onze samenleving, kunnen ook heel interessante perspectieven, heel waardevolle perspectieven inbrengen. En wij voelen dat ook heel sterk als werkgever, de meerwaarde daarvan, om hen zeker ook aan boord te hebben. Ja.
Oké. Okay. Ja, Johan, waar jij momenteel werkt, is het percentage werknemers met een arbeidshandicap eigenlijk bovengemiddeld hoog. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, dus om te beginnen, de zaakvoerder zelf is iemand, degene die het bedrijf opgericht heeft, is zelf een rolstoelgebruiker na een auto-ongeval. En hij heeft direct gemerkt dat doordat wij zo zijn, wij zijn ook de enige in de markt in België die dat doen. Het grote voordeel is dat wij zeer geloofwaardig overkomen en dat mensen, klanten, tegen ons durven vertellen wat hun juiste beperking is. Incontinentie is bij ons geen verboden woord. Waarom? Omdat men weet, ja, zij hebben dat zelf. Nu, het grote voordeel is dat als zij ieder probleem in detail benoemen, dan kunnen wij ook voor dat probleem een oplossing zoeken. Terwijl als je het niet benoemt, ja, en de andere kant, durft je het niet vragen, dan, voilà, dan is dat het probleem nu. En dat is ons groot voordeel naar onze klanten, maar ik denk dat dat een groot voordeel zou kunnen zijn in de ganse wereld van werk. Namelijk dat op een of andere manier wij uitstralen als samenleving dat je een beperking, en iemand die uit een burn-out terugkomt, die heeft ook bepaalde beperkingen waarmee je moet rekening houden. Dus het mag zeker niet alleen gaan over een rolstoel. Er zijn heel veel niet zichtbare problemen. Maar tot nu toe slagen wij er niet in om onze vacatures zo te omschrijven dat een mens voor zichzelf daarin kan lezen of dat hij fysiek en of mentaal de kwaliteiten of mogelijkheden heeft om die job te doen. Er wordt gewoon gesproken over welke talenten je moet hebben. Maar je kan heel veel talent hebben, maar andere problemen hebben die maken dat je voor die job niet kunt solliciteren. Maar nu lees je dat nergens in de vacature. Met als gevolg dat de groep van mensen met beperking heel snel denkt, het zal wel niet voor mij zijn. In mijn To Walk Again-periode, Nike is een zeer grote partner van To Walk Again. Die hebben een supermooie aangepaste site in Laardouw. Maar die kwamen met de vraag, hoe komt het dat hier niemand komt solliciteren met een beperking? Antwoord is simpel, omdat het gewoon niet uitstraalt. Als je vacatures bekijkt online en offline, ga je quasi nooit zien dat daar iemand op staat met een zichtbare beperking. En ik weet het, Lien, hè, dan is er nog een zeer grote groep van mensen met een beperking die we niet zien. Maar die zullen zich daar wel in thuis voelen, denk ik dan, als fotogewijs er iemand op staat met een zichtbare beperking.
Ja, je bedoelt dus ook echt de beeldcultuur in sollicitatieland, bij wijze van spreken,
ja,
is...
Ja, en bedrijven profileren zichzelf op de website. Wij zijn super inclusief. Maar de foto van de hoofdingang is 3 trappen. Maar dat klopt niet alleen. Mm. En mensen onderschatten welke impact een dergelijke manier van communicatie heeft.
Ja, op zich inderdaad is het, al is het maar in de schriftelijke vacature, ook niet zo'n grote moeite om een diversiteitsalinea toe te voegen, allee, of om expliciet te benoemen dat je welkom bent met beperkingen uiteraard. Hè?
Ik begeleid nu een bedrijf, het bedrijf BD, Beckett & Dickinson, is wereldwijd de grootste producent van hulpmiddelen voor medische wereld, zoals naalden, bloedzakken enzovoort. En die hebben een slogan: we put labels on products, not on people. Dat zegt het. Als je van daaruit vertrekt en zegt, kijk, wij zijn divers ook naar mensen met een fysieke beperking, dan klinkt dat al veel geloofwaardiger.
Mm-hmm. Ja, oké. Ik denk dat we best eens de sprong maken naar Merel. Hè. Hoe inclusief werkt de Vlaamse overheid vandaag? Heb je daar een actueel beeld van?
Oh, ja, het hangt er natuurlijk af hoe we inclusiviteit uiteindelijk gaan concretiseren. Hè? Inclusiviteit, wat is dat uiteindelijk? Ik kan jullie wel een aantal dingen meegeven van die wij zeker ondernemen om een inclusieve werkgever te zijn voor personen met een handicap, voor personen uit de doelgroep. Wat we eigenlijk zien, Lin, ik ga je daar gewoon even een beetje in meenemen. Dat is een beetje een cijferverhaal, maar om dat als een eerste beeld te geven, is dat we de afgelopen jaren dat het aantal personen met een handicap wel toeneemt. Dus we zien dat daar wel een toename is, met name sinds 2016, 2017. Dus toen was eigenlijk in 2017 heel concreet was 1,4% van ons personeelsbestand had een handicap. Het streefcijfer tot eind 2020 lag op 3%. Maar vorig jaar, of in 2020, dat was onze laatste meting, binnenkort komen de cijfers binnen voor 2021, lag dat op 2,3%. Dus je ziet toch wel dat het van 2017 naar 2018 is gestegen van 1,4 naar 1,8. Van 2018 naar 2019 maakten we een sprong naar 2. En die stijging zet zich eigenlijk wel door. Dat is op zich een positieve evolutie. We doen daar ook heel veel inspanningen voor. We vinden dat ook echt belangrijk. Personen met een handicap zijn een heel belangrijke prioriteit voor onze dienst, maar ook voor onze minister. En een van de dingen waar we heel sterk op willen inzetten is universal design. We willen zorgen dat onze omgevingen, onze processen, onze selectieprocedures, onze manier van aanwerven zo inclusief mogelijk is voor iedereen. Met bijzondere aandacht ook voor personen uit de prioritaire doelgroepen. Met name bijvoorbeeld personen met een handicap. Dus dat is iets waar wij sowieso op inzetten. Is dat onvoldoende of botten zij alsnog op drempels? Dan zetten wij eigenlijk maximaal in op redelijke aanpassingen. Zowel bij selectieprocedures bijvoorbeeld, maar ook op de werkvloer zelf. En we proberen op dat vlak ook echt een voorbeeldwerkgever te zijn. En dat betekent dat wij een heel brede waaier van tewerkstellingsondersteunende maatregelen kunnen aanbieden aan personeelsleden die erkend zijn als persoon met een handicap. En dat gaat echt heel ruim van betalende jobcoaching, ook op lange termijn onderhoudscoachings bijvoorbeeld, maar uiteraard ook allerlei hulpmiddelen op de werkvloer. Maar ook, we zitten ook maximaal in op immateriële afspraken, werkafspraken die eigenlijk maken dat er ook dat er echt een context wordt geschapen waarin een persoon met een handicap of chronische ziekte in de bestomst mogelijke omstandigheden kan op een duurzame manier kan werken en ook kan blijven werken. Dat is waar we ons elke dag voor inzetten. En onze rol beperkt zich niet enkel tot het bestellen van die hulpmiddelen. Wij hebben ook een heel team van experten die eerste lijns personeelsleden bijstaan en de entiteiten waar zij te werk gesteld zijn, om dat gesprek over die redelijke aanpassingen, wat niet altijd een gemakkelijk gesprek is, om dat te faciliteren als een neutrale partij met heel wat expertise. En eigenlijk de uitkomst van dat gesprek wordt ook in een document neergelegd, dat uiteindelijk wordt ondertekend door de hoogste ambtenaar van die entiteit, de leidend ambtenaar, zodat dat ook echt gevalideerd wordt op het hoogste niveau. En als daar bijvoorbeeld een andere leidinggevende komt van dat personeelslid, dat dat er eigenlijk geen impact op heeft. En als uiteindelijk ja, dat de noden veranderen, of als er dingen extra moeten worden bijgestuurd, dan doen we dat eigenlijk in een addendum bij dat document. Dus dat zijn eigenlijk belangrijke zaken waar wij op inzetten. Maar we vinden het ook heel belangrijk, wat een belangrijke vaststelling is die wij doen, is dat personen met een handicap veel vaker deeltijds werken dan personeelsleden zonder beperking. En het statuut van een ambtenaar, dat is nog altijd voltijds. Dus bij wijze van redelijke aanpassing hebben wij bijvoorbeeld ook een verlofstelsel in het leven geroepen voor personen met een handicap, die eigenlijk met een medisch voorschrift langdurig verminderd kunnen werken. Zonder dat dat afgaat van hun ziekteteller. Dat is een beetje te complex om daar nu verder op in te gaan, maar we proberen over de hele linie te zorgen voor een inclusieve werkcontext. Om die inclusiviteit te bereiken, vinden we het ook heel belangrijk, en dat is iets waar we momenteel heel hard op inzetten, om ook echt te kijken naar onze recruteringskanalen. Wie bereiken we daarmee? Welke doelgroepen bereiken we wel, welke niet? En daar zijn we nu eigenlijk een oefening rond aan het doen, van hoe kunnen we dat verder verruimen om die doelgroepen enerzijds via sollicitatiekanalen beter te bereiken, maar anderzijds ook op een proactieve manier. Dus we hebben altijd ook zelf heel hard ingezet op actieve bemiddeling, vooral via stages, maar ook vormen van werkplek leren, om personen met een handicap, maar ook overigens als jobstudent, om die echt te laten kennismaken met de Vlaamse overheid. Dat is ook die doelstelling er rond is tweeledig. Hè. Enerzijds om personen uit de doelgroep een werkervaring aan te bieden binnen die context, die overheidscontext. Maar ook om entiteiten te laten kennismaken met de kwaliteiten en de inzet van personen met een handicap. Om die daar eigenlijk een positieve ervaring van te maken. En wij ontkaderen dat hele project. We doen de recrutering, zorgen ook voor de redelijke aanpassingen. Dus we proberen dat zo voor iedereen zo goed mogelijk ook te omkaderen.
Ja. Oké, dankjewel. Misschien interessant om eens in te pikken op die redelijke aanpassingen en dan even bij Johan te gaan kijken, want dat is een hele vage term. Hè? Als je dat tegen mensen zegt, wat is nu eigenlijk een redelijke aanpassing? Dus misschien interessant, Johan, dat jij vanuit jouw ervaring hè, met meerdere jobs gewoon eens voorbeelden geeft. Wat waren in jouw geval al redelijke aanpassingen?
Toen ik terug ging werken in het bedrijf waar ik werkte, van voor mijn ongeval, waren er 3 trappen om binnen te gaan. Dus als ik gaan solliciteren ben, hebben ze mij gewoon binnengedregen. En op het moment dat ze zeiden, oké, dat gaat hier lukken, we gaan dat doen, is dat direct aangepast geworden. En dus, goed, ik beschik nou over voldoende kracht in mijn armen, dus ik verplaats me met de rolstoel. Dus op zich, redelijke aanpassingen, dat valt wel mee. Maar voor mij zit daar al een groot probleem, namelijk dat we als overheid inderdaad een tegemoetkoming geven voor een redelijke aanpassing bij de aanwerving van iemand met een beperking. Maar het probleem is dat iemand met een beperking daardoor meestal of dikwijls niet autonoom kan gaan solliciteren zonder vooraf te moeten vragen, kan ik er binnen? En als ik niet binnen kan, ga ik geholpen worden om binnen te kunnen? Want dan start je al met een achterstand in het sollicitatieproces. Dus naar mijn mening moeten we inzetten op het feit dat we proberen te maken dat ieder bedrijf toegankelijk is. Zodat iedere mens autonoom daar kan gaan solliciteren. Dat is in alles wat er nu gebeurt tot vandaag nog altijd het probleem. Ik ga terug naar het bedrijf dat ik begeleid. Daar gaan we volgende week een screening doen door Inter. Waardoor dat bedrijf een label gaat krijgen. De bedoeling is, zoals dat een hotel een label krijgt, gaan we bedrijven ook een label geven. En de bedoeling is dat label op de website staat en dat bij iedere vacature ook staat. Waardoor dat iemand met een beperking direct voor zichzelf kan uitmaken. Potverdorie, 1, er wordt gedacht over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. En 2, ik kan jezelf gaan bekijken. Het heeft een A-label. Ik heb misschien A+ nodig. Dus ik ga proberen te achterhalen, willen ze mij daar wel ontvangen en kan dat doen.
Wel interessant om misschien Inter eventjes te kaderen, want ik kan mij voorstellen dat niet elke luisteraar zomaar weet wat Inter is.
Inter Vlaanderen zet vooral in op het vlak van toegankelijkheid. Ik denk dat bijna iedereen Inter kent over hun activiteiten rond festivals en zo. Ja. Daar zetten zij enorm op in. Ook kun je bij Toerisme Vlaanderen een brochure downloaden van alle hotels, restaurants, B&B's en andere verblijfsaccommodatie die een toegankelijkheidslabel hebben. Je vraagt dat aan bij Toerisme Vlaanderen, maar op dat moment schakelt Toerisme Vlaanderen Interpunt Vlaanderen in om de screening te doen. En sinds vorig jaar heeft Interpunt Vlaanderen nu ook een aanbod voor bedrijven. En ik denk, Merel, dat de Vlaamse overheid bepaalde bedrijfsgebouwen al heeft laten screenen door Inter. Alleen, als je naar die gebouwen gaat of naar vacatures, merk je het label van die screening niet. En dat lijkt mij iets zeer eenvoudig, maar zeer belangrijk om te tonen, want door dat te doen gaan mensen dat terugvinden. En denk ik, gaan ook andere bedrijven getriggerd worden om te zeggen, potverdorie, als wij ook willen inzetten, of wij willen inzetten op mensen met een beperking als werknemers, ja, dan kunnen wij misschien ook die screening doen.
Johan, begrijp ik jou goed dat je zegt dat de labels niet altijd fysiek zichtbaar zijn op de gebouwen van de Vlaamse overheid? Bedoel je dat je ze nergens kan aflezen?
Ik bedoel dat je ze niet ziet op de website, mm-hmm, en dat je ze niet ziet op bij de vacatures.
Ja. Oké. Dat is nog een mooie actie om op in te zetten dan. Ja.
Wel, als ik kijk naar mogelijkheden, mm-hmm, vanuit de overheid om in de toekomst te maken dat we werk als een evidentie gaan introduceren in de samenleving, dan lijkt mij het logisch dat we een stukje van het budget dat nu gebruikt wordt voor de VOP-premies misschien gaan gebruiken om proactief bedrijven toegankelijk te maken. En bijvoorbeeld het faciliteren van, misschien zelfs subsidiëren van zo'n screening, zou daar een aanzet toe kunnen zijn.
Oké. Ja, dus Johan, je hebt het hier al over een bepaalde drempel die kan worden weggenomen, hè, door bijvoorbeeld zichtbaar te maken al bij in vacatures van ons gebouw is toegankelijk. Hè. Zijn er zo nog drempels die we volgens jou moeten platwalsen, die er vandaag nog heel sterk zijn?
Er zijn drie soorten drempels, Lien. Er is een financiële drempel. En voor een bedrijf betekent dat dat ze dikwijls niet weten welke subsidies er allemaal zijn. Voor een persoon met een beperking betekent dat heel dikwijls dat hij niet weet of dat zijn of haar uitkering kan gecombineerd worden met werk en welke impact dat geeft. Nu, as we speak, is er op de website van Reva een werkwijzer ter beschikking waardoor je als persoon met een beperking kunt zeggen ik ben in deze case en dus kan ik daar terecht voor informatie. Er zijn administratieve drempels. Opnieuw, welke weg moet je als persoon met een beperking volgen om te mogen werken? En zeker iemand die een uitkering heeft van de mutualiteit moet toestemming vragen om te werken. Dat is wel erg, hè? En dan zeggen dat we de jobs niet ingevuld krijgen. Mag ik, in de klas moesten wij ook vragen, mag ik alstublieft naar het toilet? Nu moet je vragen, mag ik alstublieft werken? Dat lijkt mij een beetje zot. Maar er zijn ook administratieve drempels voor bedrijven, want alles wat je kan bekomen aan subsidies voor specifieke doelgroepen, kan je aanvinken in Dimona, uitgezonderd als het gaat om mensen met een beperking. Dat is een andere weg, opnieuw een brousse voor bedrijven. En ja, je kan daarvoor hulp krijgen van GTB en anderen, maar waarom maken we het niet mogelijk dat bedrijven dat zelf kunnen doen? Zoals dat ze dat zelf doen als ze een jongere aanwerven, of een oudere, of nog een andere doen.
Dat is interessant.
En dan zijn er de fysieke drempels. Fysieke drempels voor persoon met een beperking is, waar vind ik informatie over het traject tussen mijn zetel waar ik in zit en de deur waar ik doorstap om te solliciteren? Die screening zou bijvoorbeeld een opzet kunnen zijn. En de fysieke drempels voor bedrijven is dikwijls dat ze niet weten hoe mag ik omgaan met iemand met een beperking? Gisteren hebben we in dat bedrijf BD een onderdompelings-event gedaan, door Connect georganiseerd. En hebben we voor 2 uur lang de mensen van het topmanagement tijdelijk een beperking aangemeten. Zodanig dat ze hun job doen met de aangemeten beperking. En het resultaat was dat ze zeiden, dat is heel confronterend, maar ook verhelderend, want Nu weten we dat we het soms ingewikkelder maken dan dat het is. Het bedrijf stelt zich heel dikwijls de vraag, maar ik weet niet of wij jobs hebben voor mensen met een beperking. Natuurlijk. En je moet geen jobs creëren voor mensen met een beperking. Je hebt jobs. Alleen moet je maken dat iedere mens, dus ook iemand met een beperking, kan solliciteren voor die job.
Ja, op de website van dit project, gavoordiversiteit.be, kom je onder andere te weten dat in je motivatiebrief vermeldde dat er een handicapje parten speelt, dat de kans op een gesprek eigenlijk al halveert. 47% om precies te zijn. Dus Merel, ik vroeg mij af, ook vanuit jouw ervaring uiteraard, wat denk jij dat werkgevers afschrikt wanneer iemand dat gewoon zo open en bloot benoemt?
Goed, ik vind het moeilijk om over werkgevers in het algemeen te spreken, omdat ik vooral vertrouwd ben met de context binnen de Vlaamse overheid. Bij ons is dat eigenlijk, proberen we die drempels intern zoveel mogelijk te beslechten door eigenlijk ook een intern expertisecentrum te hebben. Dus onze context is wat anders dan veel andere werkgevers. Wij hebben als entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen wij ook geen WOP-premies aanvragen. Dat kan enkel voor privaatrechtelijke bedrijven. Dus dat is voor ons wat versimpeld. Wij als dienst beheren eigenlijk een centraal budget waarmee wij eigenlijk de entiteiten, maar ook de personeelsleden met een handicap, eigenlijk op een vrij laagdrempelige manier kunnen ondersteunen en kort op de bal kunnen spelen. En wij zoeken eigenlijk alles uit. Wij plaatsen de bestellingen, de administratie zit bij ons. Wat het natuurlijk veel eenvoudiger maakt voor werkgevers die vallen onder die brede noemer van de Vlaamse overheid om werk te maken van redelijke aanpassingen en de tewerkstelling van een persoon met een handicap. Want ik denk dat nog wel. Dus we proberen die drempels zoveel mogelijk te beslechten. En in die zin, ik ben vertrouwd, Johan, met de context op de Vlaamse arbeidsmarkt. Maar ik ken daar onvoldoende van om daar algemene uitspraken over te doen. Wat ik wel ook merk en terug hoor komen, is dat het inderdaad niet altijd duidelijk is voor personen uit de doelgroep in hoeverre het aantrekkelijk is of mogelijk is om te gaan werken. En ik denk dat dat een heel belangrijke drempel is, die ook heel reëel is, hè. Het is heel weinig aantrekkelijk om te gaan solliciteren voor een job als het onduidelijk is of je er überhaupt iets aan gaat overhouden. En dat hele systeem van die uitkeringen en die tewerkstelling is eigenlijk nog niet maximaal op elkaar afgestemd. Dus dat is een heel belangrijke structurele drempel. En iets anders dat ik echt ook wel detecteer is dat in de publieke sector is een job nog standaard 100% voltijd. Dat dat ook niet altijd evident is. En we zetten wel zoveel mogelijk in op verlofstelsels. We hebben nu zelf ook geëxperimenteerd als dienst met het openstellen van halftijdse functies voor personen met een handicap. Ik moet zeggen, we hebben daar ontzettend veel reacties op gekregen. Heel veel kandidaturen. En intussen kan ik vertellen dat binnenkort ons team uit 3 van de 10 vaste personeelsleden ook zal bestaan uit personen met een handicap. En dat wij ook jaarlijks een vaste in een werkervaringsstage en met een handicap in ons team te werk stellen. Dus dat is dan toch wel ruim 30-35% van ons vaste team bestaat uit personen met een handicap. En ik denk dat het om drempels zoveel mogelijk weg te nemen, want het is inderdaad nogal het is soms wat uitzoekwerk. En ik denk dat je er heel wat drempels kan beslechten of dat wij dat voelen intern, dat we heel wat drempels kunnen wegnemen door te informeren, door te adviseren, door ook te faciliteren, door voor bepaalde zaken budgetten ter beschikking te stellen. Dat zijn allemaal zaken die helpen. En om die deeltijdse kloof wat weg te werken, hebben we dus ook die vrijstelling toegekend.
Ja. Het is natuurlijk alleen binnen dat overheidssysteem, dus misschien dat ik mijn vraag dan beter eventjes aan Johan stel. Wat denk jij dat de angsten of eventuele veronderstellingen of vooroordelen zijn die er leven bij werkgevers als het gaat over mensen met een handicap?
Sowieso een zwaar verlies van efficiëntie. Ik zelf heb van bij de start altijd een foto van mezelf zichtbaar in de rolstoel op mijn cv geplaatst. En oké, misschien ben ik daardoor soms niet uitgenodigd geworden, maar dat lijkt mij nog altijd beter dan het niet te zeggen en uitgenodigd te worden en dan geconfronteerd te worden met iets dat helemaal niet aangepast is, of fysiek, of in de mindset van het bedrijf. Dus mijn advies, als mensen vragen, zou ik het doen? Ik zeg altijd ja. Omdat het is wat het is. Maar ik bedoel, ja, dat is niet erg. Nu, een tweede manier om dat aan te pakken, is dat je zou kunnen aan alle bedrijven adviseren om een zin te zetten in, als zijnde de basis waarop zij recruteren. Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap enzovoort.
Dat bedoel ik nu op zich eigenlijk echt concreet. Wat ben jij zelf al tegengekomen? Of wat hoor jij desnoods in de wandelgangen dat de angsten zijn bij werkgevers? Het gaat echt daarover. Niet hoe kunnen we die overbruggen, maar echt welke vooroordelen, als het gaat over handicap, denk jij dat er leeft in de hoofden van werkgevers? Waarom zouden ze daar bang voor kunnen zijn om iemand in dienst te
nemen? Efficiëntieverlies. Niet weten hoe je met zo'n mens omgaat. En ook, wat ga ik allemaal in mijn bedrijf moeten aanpassen om te maken dat die mens hier autonoom kan functioneren? Waar dat mijn boodschap altijd is, maar een perfect aangepast bedrijf voor alle mensen, dat bestaat niet. Dus als je maakt dat iemand autonoom kan solliciteren, dan heb je de belangrijkste stap gezet. En als het dan klikt, dan kan je verder. Dus, maar het is heel veel onwetendheid.
Oké. En hoe kijken jullie naar het inzetten van arbeidsbemiddeling? Misschien eerst ook nog, Johan, we blijven eventjes bij jou. Iemand die brug echt probeert te bouwen tussen die werknemers.
Dat kan interessant zijn, Lien, maar wat ik nu zeker mis, dat is dat er bijna nooit gecommuniceerd wordt dat iemand, en ook niet mogelijk gemaakt wordt, dat iemand met een beperking zelf de keuze kan maken en zelf gaan solliciteren. Dat lijkt mij veel belangrijker dan bemiddeling. Want nu heb ik het gevoel dat we bijna iedereen met een beperking willen gaan begeleiden door iemand. En als er nu iets is wat nefast is voor een mens, dat is dat er, ik had nu in een standaard uitdrukking, dat er een schoonmoeder moet meekomen om de deur te openen en aan de werkgever te zeggen, dat is meneer of mevrouw X, en die kan dat, en die heeft een beperking. Ik vind dat zeer stigmatiserend.
Oké, Merel, bemiddeling is natuurlijk deel van jullie, van jullie dienst, hè? Dus hoe kijk jij daarnaar? Wat is de meerwaarde?
Ik denk dat bemiddeling inderdaad ruimer gaat. Ik denk dat Johan vooral ook een beetje appelleert aan bijvoorbeeld jobcoaches die meegaan naar een sollicitatie en mee ondersteunen in dat traject. Bijvoorbeeld van GOB's, die ook eigenlijk mee dat proces van bemiddeling faciliteren. Dat is een partner waar wij veel mee samenwerken, de verschillende GOB's. Dat zijn voor ons heel belangrijke partners als Vlaamse overheid. Maar ik denk dat we dat ook ruimer zien. Dat het ook echt gaat, bij ons ook gaat, ik vind een vorm van bemiddeling ook echt het gericht recruteren van bepaalde kandidaten. Het actief op zoek gaan naar bijvoorbeeld jobstudenten met een handicap bij de verschillende universiteiten en hogescholen voor studentenjobs bij de Vlaamse overheid. Door heel actief ons aanbod kenbaar te maken op beurzen en zo echt naar de mensen toe te gaan die we willen bereiken. En dat hoeft niet altijd te zijn dat er iemand met hen meegaat. We willen ons vooral heel dicht profileren naast de doelgroepen die we echt gericht willen aantrekken en met hen in gesprek gaan en willen toeleiden gericht. We gaan ook luisteren van wat zijn jullie interesses. We proberen ook heel actief aan matching te doen. Als we bijvoorbeeld bepaalde kandidaturen binnenkrijgen van studenten, van dit is een interesse van jou, dan gaan we in eerste instantie kijken naar van waar matcht dit momenteel met de nood binnen de Vlaamse overheid? En wij hebben natuurlijk een heel mooi zicht over al die verschillende entiteiten en die noden die zij hebben. En dan proberen wij eigenlijk zo goed mogelijk te matchen. En eigenlijk is onze visie wel dat wij redelijke aanpassingen en universal design, dat is voor ons echt de basis. Eigenlijk eerst universal design en dan redelijke aanpassingen. En de echte grote rode lijn is voor ons vooral, ja, bijvoorbeeld een buschauffeur die blind is, dat kan niet, om veiligheidsredenen. Maar daarnaast is er heel veel mogelijk en proberen we ook echt zo creatief mogelijk te zijn om dat mogelijk te maken, effectief. Dus bemiddeling is voor ons een heel belangrijke, ja.
Johan, ik kom eventjes terug bij jou, want ik snap ook vanuit je persoonlijke situatie, jij ziet die bemiddeling misschien als betuttelend, maar als we dan gaan kijken naar de rol van zo'n arbeidsbemiddelaar naar de werkgever toe, kan die de werkgever natuurlijk ongelooflijk ontzorgen, hè, wat betreft alles rond premies, aanpassingen, noem maar op. Dus dat je zou dat kunnen zien als een incentive voor werkgevers om... Allee, heel veel van de angsten, of dat ze denken, oh, dat gaat veel tijd vragen, dat gaat veel geld kosten, dat gaat veel dit, dat gaat veel dat. Hoe kijk je daarnaar als die arbeidsbemiddelaar in eerste instantie bezig is met de werkgever en niet zozeer met het handje vast te houden van de persoon met de handicap? Zie je daar dan wel de zin van in?
Ja, zeker en wel. Ja, goed. Allee, ik krijg heel veel belang dat de eigen waarde van de persoon met een beperking zeer sterk bewaakt wordt. En dus zelfs merk ik soms dat arbeidsbemiddelaars problemen denken te zien om daar iemand te laten komen werken met een bepaalde beperking, terwijl ik denk, maar die persoon had er misschien zelf geen problemen in zien en ziet zich dat wel te doen. Dus, en vandaar ook mijn persoonlijke slogan, hè, durf onbeperkt denken over. Dat merk ik, wordt nu nog zelfs, hè, in de revalidatie, wordt soms niet onbeperkt genoeg gedacht over mogelijkheden van mensen met een beperking. Maar het is zeker goed, Lin, als die werkgever ontzorgd wordt. Dat is een zeer belangrijk iets, want zij hebben geen tijd om ook maar naar iets op zoek te gaan. Enfin, straks wel, want straks hebben ze echt niemand die de job komt invullen en dan gaan ze wat tijd maken. Maar ja. Dus de autonomie, de eigenwaarde van de persoon met de beperking, dat mankeer ik nu soms in het verhaal van projecten.
Ja, Merel, hoe kijk jij daarnaar? Hè? Want ik neem aan, als je in zo'n bemiddelende rol zit, specifiek voor die doelgroep, mensen met een handicap, ik neem aan dat je dan toch wel bepaalde kernkwaliteiten nodig hebt, hè, wat betreft ook communicatie met die persoon, maar zeker ook, ja, je aanpak, je inlevingsvermogen, je inderdaad het kunnen aanvoelen van, ja, maar hè, de beslissing moet vanuit de persoon komen of de drive moet vanuit de persoon zelf komen. Hoe kijk je daarnaar? Wat voor profiel is er noodzakelijk om dat in goede banen te leiden?
Oh, ik denk inderdaad dat het iemand is die... De collega's die dat doen, die zijn er zeer ervaren in intussen. Bij ons, het is heel belangrijk dat ze inderdaad een voeling hebben met de doelgroepen die we bereiken. Dat ze met hen in gesprek gaan, dat ze dicht bij hen staan. Ze hebben ook een enorm netwerk uitgebouwd onder hen. Dat er vertrouwen is, dat er ook mond-op-mond reclame is. En die is er intussen, om ook de weg naar ons te vinden. Dat is ontzettend belangrijk om zichtbaar te zijn, om heel toegankelijk te zijn. Enerzijds, maar anderzijds is het ook heel belangrijk, en dat gaf Johan ook al een beetje aan en jij ook, Lin, dat het ook heel belangrijk is dat zij goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Zij volgen ook heel proactief de regelgeving op, de mogelijke beurzen. Dus zij zitten en zijn ook actief op verschillende fronten. Ze hebben heel wat vaardigheden op persoonlijk niveau, maar ze zijn ook heel goed op de hoogte van de laatste in beleidsinstrumenten, regelgeving. Activiteiten waar ze mensen kunnen ontmoeten. Dus ik denk dat eigenlijk een samenspel is van verschillende kwaliteiten en vaardigheden die eigenlijk maakt dat zij hun job op een goede manier kunnen doen. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, Johan, uit de literatuurstudie van dit project, Go for Diversity, kwamen een heel aantal voordelen van het aanwerven van mensen met een arbeidshandicap naar boven. Hey, maar die waren eigenlijk vooral gefocust aan werkgeverskant, hey, naar efficiëntie toe, naar imago van uw bedrijf. Hey, een heel aantal die je ook op de website kan lezen. Maar nu vroeg ik mij af, als we nu eens naar het menselijke kapitaal gaan kijken, hey, wat is volgens jou dan de meerwaarde van een divers team? Dus voor het hele team en voor jou als persoon zelf, hoe zie je dat?
Als persoon stijgt jouw eigenwaarde enorm. Het doet ook deugd om te merken dat je ondanks je beperking echt wel iets kunt betekenen. En dan in de zin van, je kan iets betekenen voor het bedrijf, maar je kan ook iets betekenen voor je collega's. Ik heb gemerkt dat in alle bedrijven waar ik gewerkt heb, collega's die met iets persoonlijks geconfronteerd werden, heel gemakkelijk bij mij kwamen vragen, Johan, heb je tijd om even een babbeltje te doen? Omdat, ze zeiden dat zelf ook, hè, we zien jou iedere dag met een smile binnenkomen met je rolstoel, bon, dan kunnen we misschien ons probleem ook wel eventjes bij jou leggen. Sinds mijn ongeval relativeer ik ook zelf heel veel gemakkelijker. Dus als een grote crisis is in een bedrijf, kan ik meestal snel zeggen, oké, jongens, maar even iedereen stoppen met te doen wat je doet. En laten we nu een keer bij elkaar zitten om het gewoon tot de kern te herleiden en dan vast te pakken. De HR-managers in het bedrijf waar ik gewerkt heb, zeiden ook, Johan, wij merken dat er wat minder geklaagd wordt sinds dat jij hier werkt. Omdat mensen zeggen, eigenlijk, vroeger hadden wij dat of dat kwaaltje en konden we daardoor wat minder goed gezind zijn. Maar dat valt weg, want we zien jou zitten. Mensen met een beperking zijn meestal ook geen jobhoppers. Dus dat wil zeggen dat je ook iemand hebt die loyaal is naar jou als bedrijf. Wat de dag van vandaag ook zeer belangrijk is.
Ja, zeker.
En mensen met een beperking zijn ook gewoon om problemen op te lossen, Lin. Dus als je als bedrijf op een probleem botst, dan heb je een bijkomende extra creatieve geest die vanuit een andere perspectief naar het probleem kijkt.
Ja, mooi. Ja, Merel, misschien als afronder nog. Hoe kijk jij naar de voordelen van diversiteit?
Goh, die zijn echt heel talrijk. Ik denk dat ik herken me zeker in een aantal dingen die Johan heeft aangehaald. Zelf is ons team best wel divers op het moment. Zowel op vlak van leeftijd, als handicap, als achtergrond, als opleidingsniveau, buitenlandse herkomst. En dat is een enorme meerwaarde, omdat je eigenlijk heel veel verschillende perspectieven... Het is natuurlijk niet zo dat iedereen per se het perspectief van een hele doelgroep representeert, maar je hebt wel mensen die op heel verschillende manieren in het leven staan, die heel anders naar dingen kijken, wat enorm waardevol is. En zeker voor het oplossen van oplossingen, voor het zoeken van structurele oplossingen voor vrij complexe uitdagingen, is dat een enorme meerwaarde. En ik denk dat het ook heel belangrijk is, bijvoorbeeld als je een team hebt met verschillende mensen, dat er altijd wel iemand is waar je toevlucht toe kan nemen, of waar je in herkent, wat de drempel ook veel lager maakt. Je hebt ook veel meer affiniteit met wat er zoal speelt in bepaalde groepen. Dus ik zie op dat vlak enorm veel voordelen vooral.
Oké, daar rest mij nog jullie te bedanken voor jullie tijd en voor jullie input. Als jullie ter afronding nog graag iets willen meegeven aan de luisteraar, dan mag je dat absoluut doen. Misschien beginnen bij Johan.
Ja, nog maar eens mijn slogan benadrukken. Durf onbeperkt denken over. We werken met mensen met een beperking. Als samenleving investeren we miljoenen euro's in zeer goede revalidatie. Laten we dan ook maken dat op lange termijn we als samenleving menselijk kapitaal, die ook bij mensen met een beperking zit, niet verloren gaat. En dat die goede revalidatie resulteert in een mens die levenslang iets betekent voor onze samenleving.
Oké, Merel?
Ja, ik wil denk ik vooral de boodschap geven dat wij daar werk van maken als Vlaamse overheid. En ik wil vooral ook andere werkgevers aanmoedigen die nu luisteren om zeker ook stappen op dit pad te zetten. Ik weet dat de context in heel veel in niet-publieke sector anders is. Maar er zijn heel wat ondersteuningsmaatregelen waar ze op kunnen terugvallen, waar ze zich over kunnen informeren. Er zijn voetpremies, er kunnen ook arbeidspostaanpassingen worden aangevraagd aan gebouwen. Er zijn tussenkomsten voor aangepast arbeidsgereedschap. Er zijn heel wat inspirerende voorbeelden waar ze zich op kunnen baseren. Ze kunnen gebruik maken van een gespecialiseerde jobcoach via een gespecialiseerd opleidings- en begeleidingsdienst. Dus er zijn heel wat ondersteuningsmogelijkheden. En ik zou zeggen, dat ik hen heel erg zou aanmoedigen om die stappen te zetten. Omdat dat een heel boeiend avontuur is. Dat ook hen heel veel kan opleveren. Dat heel veel kansen kan bieden aan personen met een handicap. En ik weet dat we in een fase zitten van toenemende krapte op de arbeidsmarkt. En er zit enorm veel talent in die doelgroep die eigenlijk nog te weinig wordt aangeboord. Dus ik zou hen zeker aanmoedigen om die stappen te zetten en dat echt te gaan verkennen.
Dankjewel om te luisteren naar Inclusief Wat Blief. Deze podcast kwam tot stand met steun van het Europees Sociaal Fonds. Ga zeker ook eens kijken naar de website www.gavoordiversiteit.be. Je vindt er heel wat informatie, zowel als werkgever, als arbeidsbemiddelaar of als persoon met een arbeidshandicap zelf, over wat het betekent en wat de meerwaarde is om inclusief aan de slag te gaan.